De tekstwoorden voor dit avontuur, waarin wij het verband van het u gelezen gedeelte, schriftgedeelte, samenvatten, vindt u in Jesaja 8. En daarvan lees ik u voor het zesde vers en het eerste gedeelte van het zevende en vers 10. Jesaja 8, vers 6 en 7a. Daar spreekt het woord des Heren aldus, dewijl dit volk veracht de wateren van Siloa, die zachtjes gaan, en er vreugde is bij Rezin en de zoon van Remalia. Daarom ziet, zo zal de Heren over hen doen opkomen, die sterke en geweldige wateren der rivier. En het tiende vers, beraadslaagt een raad, doch hij zal vernietigd worden. Spreek een woord, doch het zal niet bestaan, want God is met ons. Tot zover. Overdenken wij de troost verspreid in smarten. We hebben de vorige maal gehoord uit hoofdstuk 7... dat de Heere die twee rokende vuurpluimen, Damascus en Samaria, zal vergaan. Maar dat het oordeel daarom niet zal worden afgewend van de versmaders van zijn heilig woord. En dat Agas de baten en troost van zere handelingen niet zal ervaren. Hoewel, in het midden van de toren, zou God het zo maken dat wat overbleef in het land van dat samenraapsel, dat de Heere nochtans aan hen in gunst gedenken zou. Zodat al zijn er dan geen wijngaarden, al zijn de schone huizen verlaten, doornen en distelen, dan zal het kleine overschot, een koetje, een paar schapen, het zal zo gezegend worden dat er overvloed zal zijn van melk, van boter en van honing. En nu in dat achtste hoofdstuk vangt de Heere aan om verder door Jesaja te profeteren aangaande die geallieerde machten, Damascus en Samaria, maar tevens om ook te spreken over het oordeel dat Juda zal treffen. U merkt en u zult daaruit merken dat al is dit oordeel afgewend van die twee boze koningen, die zich verbonden hebben om Jeruzalem en Juda ganselijk te verderven en Davids huis uit te roeien van deze aarde, dat daarmee nog niet gezegd is dat het oordeel niet voltrokken zal worden. Nu, de Heere die gaat verder en geeft opdracht dat Jesaja een rol of een plaat of een tafel moet nemen. Het materiaal staat er niet bij vermeld. We kunnen denken aan metaal of aan hout of. En dan moet hij met een mensengriffel een wonderlijke spreuk opschrijven. Er staat met eens een mensengriffel. Maar deze mensengriffel, waar eigenlijk in ligt uitgedrukt in dat woord de zwakheid, de nietigheid van de hand die de griffel bestuurt. Waarin de Heere aantoont dat die zwakke mensenhand, die zwakke profetenhand, nochtans geleid en bestuurd door God zelf woorden moet optekenen die van geldende kracht, goddelijke kracht, onveranderlijk zijn. Dat wil het hier zeggen, het woordje een mensengriffel. De Heere zegt, neem eens mensengriffel, maar hoewel het een griffel is, misschien van een diamanten punt voorzien, die werd in die dagen ook al gebruikt. Hoewel het een mensengriffel is, het is nochtans mijn Godswoord, dat ik door deze mensenhand en griffel laat optekenen. En dan moet Jesaja optekenen de woorden haastende tot de roof, is hij spoedig tot den buit. Korter zou het kunnen luiden, haast, er is roof, spoed, er is buit. Dat is een wonderlijk opschrift, wat hij op die plaat moet griffen. Jesaja wordt door Gods geest geleid om niet alleen de dingen die hij nodig heeft te nemen, maar om ook enkele getuigen, Uria en Zacharia, de zoon van Jeberechia, om die te nodigen, te roepen, om er getuige van te zijn, als hij met de griffel in het materiaal die wonderlijke spreuk in gaat krassen. Die Uria de priester, daar kun je in de koning ook van vinden, was hoogstwaarschijnlijk dan wel niet behorende tot de mannen die nou in den geest aan Jesaja verbonden waren. Het waren mannen die meer achter de koning stonden, de boze koning Agas, dan achter de profeet Jesaja. Want van die Uria staat ook vermeld in de koningen dat hij in opdracht van de koning de vervaardiger was van afgodsbeelden die ze in Damascus of waar dan ook gezien hadden. Waaruit wel blijkt dat deze man ook de dienst van de afgoden heeft gepleegd. Maar dat is nou juist ook hier, je zou zeggen het noodzakelijke. De vrienden, nee, de vijanden, die moeten straks getuigen als datgene wat op die plaat gegrift staat komen zal, dat ze het nog heel goed weten hoe Jesaja, voordat het oordeel zich voltrok, alreeds in de naam des Heren dit oordeel had aangekondigd. En dan is het soms beter dat in plaats van vrienden, vijanden getuigen. Die het allemaal liever net andersom hadden zien gaan, veel liever. Maar die door de nood en door de werkelijkheid gedwongen zullen worden om eenmaal te bekennen dat het woord wat Jesaja sprak, de spreuk die hij inkraste, dat die spreuk ook inderdaad in hun tegenwoordigheid voor Gods aangezicht was aangetekend. En dat heeft Jesaja ook gedaan. Hij heeft in hun nabijheid voor het aangezicht van God die korte raadselspreuk haast tot de roof, spoed, Er is buit, heeft hij opgeschreven. Als een getuigenis van God dat eer het oordeel hen zal treffen, of het oordeel zal komen, hier loopt het nog over Damascus, Rezin en Peka, de twee koningen. Eer het oordeel zal zijn voltrokken, dat God het is die in zijn eeuwige raadslag al reeds besloten had om een volleinding te maken met beide. Opdat diegene die de Heere zou vreesden, zouden zeggen: geen ding geschiet er ooit gewisser dan het hoog bevel van Heere mond. Zijn goddelijk almacht spreekt en het is er. Hij gebiedt en het wordt terstond. Tegelijk in deze tijd, in deze omstandigheid, met deze gebeurtenis, wordt ons nog iets anders vermeld uit het persoonlijke leven van de profeet Jesaja. Er staat namelijk dat deze Jesaja, dat hij, het staat hier op een kiesse wijze uitgedrukt, en ik was tot de profetes genaderd, die werd zwanger. Dat betekent een weergave van dat Jesaja had gemeenschap gehad met zijn huisvrouw. Zij wordt een profetes genoemd, of omdat ze van God met profetische gaven was bedeeld, of omdat zij de vrouw van de profeet was. Zoals de vrouw van de koning ook wel de koningin genoemd wordt. Dat staat verder niet vermeld. Ik denk dat zij ook wel een profetes geweest is in die zin dat zij de woorden des Heren heeft gehoord en bewaard in haar hart. En zijn vrouw is zwanger geworden. Of dat ons dit derde vers verplaatst naar het ogenblik van de ontvangenis of van de geboorte, dat weet ik niet. Dat staat niet vermeld. Maar in ieder geval, zij baarde een zoon. En de Heere die zeide tegen Jesaja, noem zijn naam Maher Shalal Hashbaz. Het is niet vertaald. Het had net zo makkelijk vertaald kunnen worden, want het betekent heel letterlijk: haast tot de roof, spoedig of spoed tot de buit. Datzelfde wat Jesaja op die plaat gekrast had, diezelfde woorden, zo heette en zo noemde hij ook zijn zoon, op last van de Heere. Ook zijn zoon moest een getuigenis zijn van God in zijn naam, en een herinnering aan het ogenblik dat Jesaja de woorden inkraste en hem geboodschap dat een zoon is u geboren. Dat alles moest dienstig zijn als de levende verkondiging van God, die niet één van zijn woorden ter aarde zal laten vallen. Want, zegt de Heere, eer dit pasgeboren kindje zou kunnen roepen, de eerste woordjes die een kind doorgaans leert roepen, vader of moeder, zal het oordeel dat God over die twee rokende staarten, dat wil zeggen Damascus, Rezin en Peka, de koning van het tienstammenrijk. Eer dat dat kind, dus je zou zeggen 1-2 jaar zal zijn, zal het oordeel al reeds worden voltrokken. Want dan zal de rijkdom van Damascus en de buit van Samaria, Samaria is toen nog niet verwoest, maar wel is het land Efraïms beroofd, dan zal die buit, die zal gedragen worden voor het aangezicht van de koning van Assen. Dat is dus die koning waarvan Agas denkt, hij zal mij helpen. Hij zal mij steunen. Ik heb liever de koning Tiglath-Pileser dan de God Israëls. Daar zit dus wederom een harde waarheid in verborgen, dat de Heere zelf Assur in zijn hand houdt. Zij zal niet op initiatief van Agas zijn vijanden verslaan. Maar God zal het doen. Die zal die stiekeme steunpilaar waar Agas op wilde bouwen, die zal door de Heere gebruikt worden. Door de Heere. Om die rokende stukken hout uit te trappen. En om het vuur uit te blussen. Tot zover is het vernieuwde oordeelswoord over Damascus en Samaria. De twee verbonden mogendheden die begonnen zijn om Jeruzalem van de aarde te verdelgen. En misschien, de tijdrekenkunde is niet zo makkelijk om in het woord precies de juiste tijdstip aan te duiden. Misschien is het geweest dat de Assyriër, die ook Jeruzalem benauwd heeft, weggetrokken is van Jeruzalem om Damascus en Samaria te verderven. Misschien is het zo geweest dat er ook in Jeruzalem een zekere uitgelaten stemming heerste van, zie je wel, Jeruzalem gaat nooit verloren. Jeruzalem is door God verkoren om zijn stad te zijn en om zijn tempel te dragen. Maar, en dan krijg je de tegenstelling, of het vervolg. Maar de Heere spreekt nog verder tot Jesaja. En dan gaat het niet meer over Damascus, niet meer over Samaria, maar dan gaat het over Juda, over de inwoners van Jeruzalem, over Davids huis, over Agas. Want dan staat er in dit zesde vers, terwijl dit volk veracht de wateren van Siloa. Ze zijn misschien wel opgetogen in Jeruzalem, zoals ik reeds zei. Dreigende gevaren worden afgewenteld. De Heere zal die rokende vuur houten, of de Assyriër zal die rokende vuur houten wel uittrappen, in plaats dat ze beseffen dat de Heere aan het werk is. En dan midden in die opluchting, zou je zeggen, komt het woord van het oordeel over dat volk van Jeruzalem, dat ze niet moeten denken dat het nu veilig is. Want het wordt een volk genoemd dat veracht de wateren van Siloa die zachtjes gaan. Dit volk. Er staat niet mijn volk. Dit volk. De Heere spreekt in afstand. Zo is het gesteld in Jeruzalem, in Juda. Dat volk wordt gezegd de wateren van Siloa te verachten. Het beeld dat hier gebruikt wordt is van een bron die op de Sionsberg ergens ontsprong. Een bron die water opwelde. Daar is een kanaal, een zacht glooiend kanaaltje, geweest dat dit water voerde naar het water, de vijver Siloa, waar je ook in het Johannesevangelie van leest, dat die blinde man opdracht krijgt van de Heere om zich te wassen in het water, het badwater van Siloa, en dat hij het gezicht van zijn ogen weer zal krijgen. Omdat die helling heel flauw was, bewoog dat water uit dat bronnetje zich slechts langzaam, traag naar de vijver. Het liep wel, maar er was in het geheel niets imponerends aan. Het was niet indrukwekkend. Het was geen waterval. Het was niet zoals de rivier de Eufraat in Assyrië. Nee, het was een heel zacht, kabbelend, langzaam stromend watertje dat uit de bron de vijver van Siloa vulde. Wat wil de Heere hier zeggen? Nu wordt dat water uit die bron, wordt hier gebruikt als beeld van het werk Gods, van zijn koninkrijk, van de verborgen krachten van dat koninkrijk, die geen duizenden van soldaten en paarden en wagenen van nodig heeft. Niet door kracht, nog door geweld, maar door zijn geest werkt hij. Het is dat werk van God wat in de ogen des vleeses zwak en krachteloos niet in staat is om ons te redden. Waarom vlees en bloed zich altijd wegen en middelen kiest, en zich van wapenen voorziet om de strijd tot de verdediging van zichzelf te voeren en de overwinning te behalen. Zonder dat er enige erkentenis is, het is vruchteloos waar men zich mee vleit, want mensenheil is ijdelheid. Die wateren van Siloa zijn de krachten van Gods koninkrijk. Dat is zijn woord. De Heere zal voor u strijden. Leg de wapenen maar neer. Gij zult stil zijn. In stilheid en vertrouwen zal uw sterkte geweest zijn. En nu wordt dat volk van Jeruzalem, dat huis van David, de inwoners van Juda, worden genoemd verachters van dat werk van God. Verachters van dat in hun oog arme, weinig zeggende woord van God. Wat moet je daarmee doen? Wat moet je daarmee beginnen? Wat wilde Jesaja toch? Dat we ons hier allemaal zouden dood laten maken door de vijanden? Ganselijk niet. Maar wij zullen proberen door een bondgenootschap met een machtige rivier, met de koning van Assyrië, zullen wij trachten op hoop van zegen die twee vijanden van ons lijf te houden. Zo ligt het verband. En de toepassing daarvan in het persoonlijke leven van zondaren is deze. Wat zoudt gij uw grote dingen zoeken? Zoek ze niet. Alle grootheid, alle bouwsels worden uitgerukt en afgebroken. Ja, het ganse land. Maar mijn genade zal uw ziel als een buit er doen uitvoeren in alle plaatsen waar hij heen gaat. De toepassing is ook deze. De mens zit in zijn leven uit te kijken op mensen, op boeken, op gebeurtenissen, waarbij de hemel en de aarde bewogen wordt. Hij kijkt uit op een krijgsgedruis. Hij ziet uit naar grote dingen. Zo kan de mens, mede door de voorstellingen van anderen, een gedachte hebben over het werk van Gods genade in zondaarszielen. Zo'n gedachte, dat het hem voorkomt alsof de hemel en de aarde omver zullen gaan eer dat hij zou wandelen op die weg die naar Sion leidt. Want die wateren van Siloa, die mogen wel zachtjes gaan, maar zij gaan zeker en gewis. Zij vullen de vijver tot de rand toe. Want die wateren van Siloa zijn de genadegave en het bloed in zonderheid van de Heer Jezus Christus. Die kon zeggen, als ik mijn vader zou bidden, hij zou mij meer dan 12 legioen engelen bijzenden. Maar mijn koninkrijk is niet van deze wereld, niet in zulk een heerschappij. Mijn koninkrijk is een koninkrijk van geesteskracht. En juist in die krachteloosheid, in die machteloosheid zoals het vlees voorkomt, waarbij die in de Heere Christus toch niet anders kan zien dan een mens die ten prooi gevallen is aan de lage listen van de anderen, van de mensenkinderen. Een mens die het verloren heeft. Een mens die veel meer begeert, zoals dat bij de Jood en bij ons er zo in zit, een koning. In zulke een heerschappij, dat het voor iedereen duidelijk en zichtbaar is, dat hij mijn koning en mijn vorst is, en dat hij mij beschermt, en dat hij het voor mij opneemt, en dat hij voor mij de overwinning behaalt, en dat hij mijn huis grondvest, en dat hij ons land op de hele wereld beroemd maakt. Zo'n idee. En onze kerk, de kerk der kerken. Zo'n voorstelling heeft de mensen. Ja, hij kan in zijn dwaasheid er wel eens naar uitzien. dat de Heere door een goddelijke daad van een wonder is zou willen bevestigen dat hij echt bij het volk is, tot de echte kerk behoort, enzovoorts. En hij heeft er geen erg in dat hij op die manier de wateren van Siloa, die zachtens gaan, veracht. Hij heeft er geen erg in dat stromende bloed, die vernederde, veel sterker is dan de machtigste koning die we ons kunnen indenken. Dat die wateren van Siloa, dat ze de zondaar vernederen, verontmoedigen, wassen, zijn blinde zielsogen openen. Door de verborgen kracht die eruit gaat van die vernederde borg en middelaar. Zo denk ik er over, een ogenblik over in deze bedeling, in de nieuwtestamentische bedeling. Want het grondprincipe van de verachting is hetzelfde. Het grijpen naar het bestaan, het grijpen naar het recht, het grijpen van de veiligheid, het grijpen en vasthouden van ons eigen leven, door rivieren te hulp te roepen, die onze tegenstanders moeten verpletteren, en onze naam te bevestigen. Ach, en u zal ieder die door de Heere geleerd wordt, die zal dunkt mij moeten bekennen. Hier wordt niet bedoeld wat men dan wel eens noemt, hoor. Dan zegt men, oh ja, je hebt er ook de wateren van Siloa. Dat zijn dan in hun oog zo gezegd die zachtaardig bekeerde mensen, die evangelisch bekeerde mensen. Ja, wateren van Siloa, die zachte schaaf. Nee. Want die wateren van Siloa, die stromen ook over die moordenaar aan het kruis. En over Manasse, als hem alle wapenen uit handen geslagen zijn en hij in de gevangenis zit. Want met dat zachtjes gaan, daarmee wordt niet bedoeld alsof dat een zoet, sappig iets is. Maar daarmee wordt bedoeld dat de Heere, in tegenstelling tot de duivel, die met laaiend geweld en vuur en verderf bezig is, en grote godslastering spreekt, dat het werk van de geest van Christus anders is. Dat het werk van de wateren meer getypeerd wordt door de trekkende liefde des Vaders, die de zondaren opwekt uit de slaap des doods. Ze niet op eenmaal confronteert, nog met hun diepe jammer, nog met die volle heerlijkheid die in Christus is aangebracht, maar ze als een water dat zeker stroomt meevoert. Meevoert uit de eeuwigheid naar de eeuwigheid op het bloed van de Heer Jezus Christus, waarin redding, genezing, behoudenis is. Als we het zo zien, dan is die duivelse verachting niet ver bij ons hart vandaan. Want wat kan die mens dan op een gewelddadige manier spreken? Wat kan hij op een grote manier woorden gebruiken zonder verstand? O, ik heb wel eens gebeefd als ik mens hoorde zeggen. Als dat niet waar zou zijn, dan ging het over iets uit. Dan is God geen God meer. Dan bestaat er voor mij niks meer. Als dat niet waar. Dat je denkt, mens, hoe durf je te zeggen? Het is een verzoeken. In de volle zin van het woord van de Heer. Iets uit je leven. Of een, vaak nog ineens wat de zaligheid betreft, maar wat dit tijdelijke levensop nog aan betreft. Om God daarvan afhankelijk te maken, om daaronder te zetten. Zijn niet de wateren van Siloah. De wateren van Siloah zijn, Heere, ai, maak mij uwe wegen. En wat Paulus zegt, die werd ook door dat water geraakt. Wat wilt gij dat ik doen zal? Maar dan moet je kijken in het leven. Ik heb dat zelf bij ondervinding wel eens gehad. Dat de Heere me daarin echt op de dadelijkheid bestrafte. Dat ik wel een hele dag bezig was met iets. En het, je zou zeggen, ze. Oh, ja, dat de Heere nou dit zou doen. Een soort bevestiging geven. En toen het avond was en ik was nog niet uitgepraat. Toen in één ogenblik was het in mijn ziel. En gij hebt het profetische woord. Dat zeer vast is. En gij doet wel dat ge daarop acht geeft als op een licht. Scheiden in een duistere plaats. Het was afgelopen. Toen had ik geen moed meer om daarop door te gaan. Omdat de Heer als het ware zei, die wateren van Siloah, mijn goddelijk woord, de godstroom der genade, die ik in mijn lieve zoon heb geopenbaard, die voor de ogen getekend wordt. Ja, Mozes en de profeten. En dat komt omdat de mens denkt, als ik nou dit of dat eens zou hebben. Als die of die mijn rechterhand nou eens zou zijn, als die het nou eens voor me op zou nemen. Ja, dat kan een heel godzalig iets lijken, maar dat het een Assyriër is. Want daar hebben we toch meer aan dan een teken van de Heer. Dan kan het wezen dat hij zo geslagen en bedrogen daarmee uit moet komen. Dat is ook goed. Dat hij verwacht een steun te vinden en zijn hand werd doorboord. Want het is vruchtloos. Waar we ons mee vleien, s'mensen heil, is ijdelheid. Dat is het verachten. Van de wateren van Siloah. Ik heb u op de fluit gespeeld. Ge hebt niet gedanst, zegt Jezus. Johannes heeft klaagliederen gezongen. Ge hebt niet geweend. Zo. De wateren van Siloah vracht en miskent. Oh ja, daar kom ik nog even op terug, want ik geloof dat ik daar wel genoemd heb, maar niet gezegd. En ieder die de Heere vrees, zei ik straks, moet je het dan niet bekennen. Ze kunnen wel een bom achter een mens neergooien, dat hij zijn eigen bijna doodschrikt. En als de schrik over is, hij kan wel een hartverlamming krijgen, maar geen hartvernedering. Een zondaar die leert dat toch in zijn leven verstaan, dat hij zegt, oh, De Heere kan weliswaar de nood gebruiken, de dood gebruiken, de Heere kan alles gebruiken. Maar nou op zichzelf aangenomen, dan zeg je wel eens, oh, al zou de Heere nou met zijn vuurvlammen achter een mens erop inslaan, en dat al, het zou hem niet brengen aan zijn voeten. In de werkelijke vernedering des harten. Nee. En om je heen zijn toch, ik weet niet hoeveel gebeurtenissen. Gisteravond toen ik in Krimp aan de IJssel kwam. Toen was er nog maar net koud, was er iemand weggeraapt. Je stond trouwens in de krant ook. Er schoot zo'n ijzeren bal uit een auto. Die vloog door een auto heen, veegde die man die erin zat gewoon mee. Kwam er van achteren weer uit. Ik hoorde, want mijn schoonvader was nog even wezen kijken, geloof ik, mijn schoonzus. Er was zo'n hoopje over. Je ziet het toch. Je ziet het toch, dat het woord Gods waar is. Hè? Hoe een mens in een ogenblik van de aarde wordt weggevat. Dat gaat dag en dag door. Nou ja, je hoort dat, je denkt even, tjonge, dat is ook wat. Je rekent er toch niet op dat er een bal uit een auto vliegt die voor je rijdt. Daar reken je niet op. Maar eer dat je er nog op kan rekenen, ben je zelf al in de eeuwigheid. In een ogenblik verpletterd. Nou, zulke dingen gebeuren dan dichtbij, dan een eentje verder weg, dan in de familie, maar zulke dingen gebeuren. Maar wees eens eerlijk. Wat doet dat nou in het leven? We kunnen wat makkelijk zeggen, dat hoor je, veel mensen hebben dat predikers als een soort toespeling, toepassing, een roepstem, een spoorslag, weg een reis naar de eeuwigheid. Maar ja, als je daarna gaat kijken, dan zeg je, nou, het valt nogal mee. Want we gaan gewoon weer verder. Wat sterft, dat sterft. We gaan weer verder. Maar nou is de praktijk, hè. Waar werd nou je arme ziel werkelijk? Iets, laten we het zomaar eens noemen, aangedaan met die vernietigende wateren van Siloa. Die ook vertroostend zijn, maar die toch dat hart breken. Die hem iets brengen, waar die het nooit uit zijn eigen brengen kan, en waar ook geen ene donderslag hem ook bij brengen kan. In die stand der ziel, die hij eigenlijk niet kan omschrijven. Je zou kunnen zeggen, het is een zacht gemaakt worden, een versmelten in zijn liefde. Dat is toch met het oog gericht op die lijdende en stervende knecht des Heren. Wat hij doet, gedaan heeft. Waar de Heren het heiligt hoor. Ik bedoel, anders kun je met onbewogen hart eronder zitten. Dat weet ik wel. Maar dat gebruikt de Heilige Geest toch. Hè, dat maakt iets, je zou zeggen, iets kapot in zo'n mens. Hè. Dat zou hem doen schreeuwen. En dat doet hem ook schreeuwen. Hij. Die om onze overtredingen verwond is. En verbrijzeld. En dan kijk je toch niet, laten we nou zeggen, naar een toppunt van kracht. In het vleeselijk oog. Je kijkt niet naar een aanstormende rivier. Je kijkt eigenlijk, mag ik het zo eens een ogenblik met eerbied noemen, naar het gestage druppen van zijn dierbaar bloed, dat hij zijn leven gegeven heeft. En dan in die zwakheid der vernedering is de Zoon God zo sterk, dat de sterkste zondaar, sterk aan hardheid en verharding, sterk in al zijn ongoddelijk afzijn van God, dat ik moet verliezen. En dan kun je grote kerels in tranen zien uitbarsten. Ja. En mensen die nooit wat weg of wat zeggen, opeens de tranen uit de ogen vegen. Hij. Kijk. Dat is eigenlijk ook zaligheid. En het lam zal hen leiden tot de fonteinen der wateren. Dat is eigenlijk zaligheid. Want dan vraag je niet naar de hemel of naar de hel. Dan vraag je ook niet naar je eigen hoe het erbij staat, naar de eeuwigheid. Maar dan zou je alleen maar willen zeggen, alles wat aan hem is, is gans begeerlijk. Zulk een is mijn liefste. Maar, moet je goed begrijpen, om je heen staan een hoop mensen te schelden en die zeggen, kom nou eens af van het kruis. Verlos nou jezelf eens. Die zien in die zachte wateren van Siloa niet die verbrijzelende werking van Gods geest die ervan uitgaat. Ze zien daarin niet die eeuwige kracht van het woord dat onder de last van de toren God zich begeven heeft. Nee, die zouden als er nou geroepen werd te wapen. Als Christus nou werkelijk van het kruis gekomen had en die had gezegd, ik ben het toch, zie het bewijs, te wapen. Dan hadden ze alles gegrepen wat ze konden en ze hadden de strijd aangebonden. Tegen de gehate Romeinen. En tegen al die gemene tollenaren. Ze hadden gevochten als tijgers. Maar nu, een toonbeeld van jammer en ellende. Een koning, laag afgelopen. Ja. Maar dat bloed, die wateren, die lopen naar lage zondaren toe. En het reinigt ze van alle zonden. Het zijn ook de verborgen werkingen van de Heilige Geest. Waar dat nou veracht is en veracht wordt, daar voel je wel aan, daar ziet het er donker uit. Het is waar, we zijn van nature allemaal verachters, maar daarom liggen wij ook onder het zevenvoudig wee van het oordeel Gods. Moet je er altijd bij bedenken. Als je zegt, dat zijn we toch allemaal van nature, dan is dat geen winstpunt als het goed is, ter vergoeilijking, maar dan betekent dat ook dat de Heere de verachters veracht. Ja, maar dan zou er niemand zalig kunnen worden. Nou, het is helemaal nog niet zo onprofijtelijk om eens te geloven in je leven dat het uwerzijds, mijnerzijds nooit meer kan. Dat is niet zo onprofijtelijk. Want dat denken wij wel vaak. Ja, maar mens kan toch zalig worden. Maar we vergeten dat zoals we dat nou uitspreken. Omdat het ons toch wel wat al te benauwd klinkt. Dat die verachters, die zal hij verachten. En de spotters zal hij bespotten. En ja, we zijn toch van nature allemaal maar spotters. Hè? Dus wat een wonder toch. Ja, maar op die plaats waar wij dat zeggen, daar bedoelen we eigenlijk onszelf met loze kalf te pleisteren. En kunnen we het veel beter niet zeggen. Want in die stand is het beter te geloven dat het afgelopen is met mij. Om te mogen ervaren, God die oneindig groot is, hoort hem die gans ontbloot is. Dat doet de Heere, dat doet de Heilige Geest. Nu, we gaan nog even verder. En er vreugde is bij Rezin en de zoon van Remalia. Ja, dat kun je zo verstaan in de zin van, niet alleen het volk van Juda, die krijgen een klap. En die mannen, die Rezin, de koning van Damascus en Remalia, de zoon van Remalia, Peka, de koning van Samaria, die wrijven zich al in de handen, want ze denken, we hebben hem overmocht. We slaan Jeruzalem aan puin. Daarom de Heere zal over die machten doen komen. Die twee grootmachten. De sterke en geweldige wateren der rivier. De koning van Assyrië. God zal gewoon weg gebruiken tot zijn dienst die slaande hand om die twee machtige vorsten te verderven. Het kan ook betekenen, ik houd bij deze laatste verklaring die ik u nu gaf, maar het kan ook betekenen, en jullie zo blij zijn omdat Rezin en omdat de zoon van Remalia te gronden gaat, je bent nou wel blij, maar het zal jullie ook treffen. Maar dan houden we het op de eerste verklaring. Rezin en Peka wrijven zich al in de handen, want het zit goed. Jeruzalem zal niet ontkomen. En nu zal de Heer trots dat ze de wateren van Siloa verachten. Zal de Heere, die, je zou zeggen, die hond, die wolf, die Assyriër gebruiken om als een waterstroom over Efraïm en over Damascus te vallen, weg te spoelen. Maar dat niet alleen, want hij zal doortrekken in Juda. Hij zal doortrekken. Achaz zal er ook zo makkelijk niet afkomen. Want datzelfde wapen waarop hij vertrouwde, is in Gods handen ook een wapen tegen hem. Want waar de wateren van Siloa veracht worden, daar heeft de Heere ook nog wel oordelen, bommen, kogels, oorlogen. Om te betonen dat hij alleen God is en niemand meer. Daarom, grijp nou niet in je hand en denk, ha, daar gaat PK. Straks dan valt hij. Daar gaat Rezin. Ze worden vermalen en weggespoeld door de koning van Assyrië. Want hij spoelt door. Hij komt ook bij u. Als een rivier. Hij zal zo hoog reiken dat het aan je hals komt. En hij zal als een vogel zijn vleugels uitbreiden over zijn prooi. De prooi wordt er helemaal door bedekt. De uitstrekkingen zijn er, vleugelen zullen vervullen de breedte uw lands. Zo zal Asher ook als een roofvogel het gehele land van Juda, Jeruzalem, zal hij bedekken onder zijn legerschaar. O, Emmanuel, wat is dat eigenaardig, hè? Wat is dat eigenaardig? O, Emmanuel, wat zou dat betekenen? Zou dat gewoon betekenen land van Emmanuel? Nee, dat betekent het niet. Het betekent dit. Als Jesaja ziet, dat is de troost die hij zoekt bij de levende God. Nou heeft hij gezegd dat dat kind, dat uit Davids lendenen geboren zal worden, dat zal heten Emmanuel, God met ons. En nu ziet hij daar Davids huis onder de klauwen van de roofvogel en door de rivier weggespoeld. En nu is het alles rechtvaardig. Gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, Heere. Uw oordeel rust op de allerbeste wetten. En nou, dat betekent voor mij persoonlijk, hoor. En nou midden bij de aanschouwing van die aasgier met die prooi onder hem, wordt de profeet verwaardigd om uit die benauwende gezichten, op het oog omhoog te slaan en te roepen, O Emmanuel. Want onder die poten van die roofvogel, onder die vleugelen, daar zit toch ergens het levende kind. Juda, gij zijt het, uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn in Israël. Die uitgangen zijn van ouds van de dagen der eeuwigheid. Dan kan Jesaja niet meer pleiten op dat volk. Hij kan niet zeggen, heren, heren, het valt toch nog wel mee met die mensen. Maar hij wordt verwaardigd te roepen, O God met ons. Aanschouw toch eens de moeite en het verdriet. Zal dan uw beloftenis eeuwig haar vervulling missen, dat gedoogt uw glorie toch niet. Het is alles verzonderd. Het is alles verbeurd. Maar zoudt ge dan geen overblijfsel hebben naar de verkiezing uw genade? Zoudt ge geen zaad doen voortkomen uit David om eeuwig op zijn troon te zitten? Zoudt ge hem niet doen komen die met ons is, die ons vlees en ons bloed zal aannemen, waarin gij u zult neerbuigen tot die vloekwaardige mensenkinderen. O Emmanuel. Er komt een tijd dat het niet meer helpt dat je roept, O vader, O moeder, O broer, O zus. Je krijgt geen antwoord. En als je antwoord krijgt, kan je er niet op sterven. Maar wat is het dan groot om te mogen roepen, O Emmanuel. God in zichzelf bewogen, zijn lieve zoon gegeven in ons vlees. Of met andere woorden, om dan verwaardigd te worden, om te roepen in het afzien van alle schepselen. Heer Jezus, gij zult de David, u alleen kunt me helpen. Het is verloren. Maar nochtans, o Emmanuel, u bent toch gekomen om de zondaren zalig te maken, waarvan ik de voornaamste ben. Hier is het een beroep op de belofte van God. Ge zult zijn naam heten Emmanuel. En dat komt terug bij Jesaja. Want dat betekende God met ons. En nu ziet hij de duivel in gedaante van een Syriër als een roofvogel over het erfdeel uitgestrekt. Alles weg. O Emmanuel. En dan is er de troost. De troost. Hè, want ik kan het u zeker zeggen, een iegelijk die in de ellende, in het omkomen verwaardigd werd, de naam van deze persoon aan te roepen, die zal behouden worden. Want hoe zullen zij maar roepen in welke zij niet geloofd hebben? En dan komt het woord, gaat verder. Nu dan, volken, verzamelt u, maar wordt verbroken. En hoor eens, gij die in verre landen zijt, maar die straks op ons afkomt, en die in de dagen van Hiskia, die komen zullen, die ook aanstaande zijn, het beleg om de stad zullen slaan, dat de rapseke zijn Gods lasterlijke woorden zal uitbraken. En zal zeggen, luister niet naar die Hiskia, die bedrieger. Niemand van de goden heeft de volkeren kunnen redden. Ze zijn onder onze voeten vermalen. Zou jullie God jullie kunnen verlossen? Nu dan. Verzamelt u maar, omgod u. Neem de wapens, je wordt verbroken. Houd krijgsraad, beraadslaag de raad. Je wordt, het zal vernietigd worden, er komt niets van terecht. Spreek een woord, geef bevel tot de aanval. Maar de dochter Sions belacht u, zij bespot u, zij schudt het hoofd over u. want God is met ons. Weer Emmanuel. Dat is de troost verspreid in smarten. God is met ons. Je zou zeggen, Jesaja, heb je de moed nog niet opgegeven? Of er nog wel iemand is in Jeruzalem? Ja, maar zijn vrouw is er en zijn jongens. En er zullen er nog wel meer geweest zijn. De Heer had een overblijfsel ook in Jeruzalem en Juda. Van ellendige. En daarom, God is met ons. Dat betekent, God kan zijn eigen zoon, zijn Christus, zijn belofte, zijn woord niet herroepen. Dan moeten alle woorden van de mensen maar ondersteboven. Dan zal de Heer door alles heen. Agas wordt weggevaagd, Jeruzalem wordt ook weggevaagd, alles wordt weggevaagd. Maar nochtans zal de Heer het gedenkwaardige woord der belofte waarmaken. Dat een dochter uit Davids huis zal zwanger worden. En een zoon baren, Emmanuel, God met ons. Dat is de troost in alle smarten. Dat de Heer, terwijl je zou zeggen zo'n groot wiel dan alles zo vermozzelt, dat de Heer nochtans op de lippen legt, God met ons. Anders zou je kunnen zeggen, Jesaja, houd hem maar mee op. Schijt hem eruit, gaan we naar huis. Het is toch allemaal afgelopen. Het is allemaal voor niks. Wat maak je nou voor indruk op de wereld, op de mensen, op de godsdienst in het algemeen? De ene haalt zijn schouders op. En de andere zegt, er gaat niks van uit. En een derde heeft weer een andere opmerking. Haalt allemaal niks uit. Maar omdat God met ons is. Omdat God er niet tegen kan dat die profeet zijn kind daar uit de nood roept. Als hij dat akelige monster ziet boven zijn prooi. Omdat hij voelt, ja maar God, het gaat toch niet om ons. Het gaat toch om de belofte. Het gaat toch om dat zaad dat komen moet. O Emmanuel, daar kan God niet tegen. En daarom mag hij verder gaan. Maak maar klaar wat je klaarmaken wil. Pijlen, dolken, bogen, spiezen. Maar God zal er zelf voor zorgen, omdat hij met ons is. Dat is een geluk als God met je is. Wie zal dan tegen je zijn? Dan kun je niet beschrijven wat dat is, hè. Als je de Heer mee hebt. Want al zou het dan zijn dat je door de een of andere, ik spreek zinnenbeeldig, door die Assyriër de hersens ingeslagen wordt, dan geldt nog. Maar na de dood is het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. Omdat God in Christus met je is. Dat is het grootste wat je denkt. En de Heer geeft mild en overvloedig. Denk niet klein. Van het overblijfsel zijn er genade, een verkiezing. Denk er niet klein van. Uit alle geslacht, tong en taal. Zo maakt de Heer me toch weer zo. En daar gaan we mee naar huis. Dat te midden van het donker het licht schijnt. En de troost verspreid wordt midden in de smarten. Amen.